Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Als je regelmatig naar PeoplePower luistert, dan heb je Martine Bolhuis van Centraal Beheer vast en zeker een paar keer langs horen komen. We maken al een aantal jaar samen afleveringen over duurzaam inzetbaarheid. Martine werkt daar vol passie aan als business partner duurzaam inzetbaarheid bij Centraal Beheer dus. Haar enthousiasme in de studio is altijd aanstekelijk. Maar dan wordt haar eigen inzetbaarheid geraakt. Ze krijgt de diagnose die 1 op de 7 vrouwen in hun leven krijgen. Borstkanker. En nu zitten we bij Martine aan de keukentafel samen met haar leidinggevende Erik Petersen. Om het gesprek te voeren over kanker en werk. Welke dilemma's komen we tegen? Waar zit het ongemak? Hoe gaan we daarmee om en wat kan een werkgever doen om daarbij te helpen en te ondersteunen? Maar eerst natuurlijk het allerbelangrijkste. Martine, het is raar om te zeggen, maar bijzonder om hier te zijn. Ook fijn om je te zien.
Nou, dus wederzijds, Glenn.
Ja, een beetje maf natuurlijk hè, ja. Dat je ineens aan een keukentafel zit samen. Hoe is het met je?
Ja, dat is een interessante vraag. Ik beantwoord hem op dit moment per dag. En vandaag gaat het eigenlijk wel heel goed. Dus ik ben ook blij dat we vandaag dit gesprek hebben. Maar het is echt per dag, soms ook per uur, verschillend hoe het is. Dat hangt ook een beetje van de fase af waar ik zit in de behandeling.
Ja, want je zit nu midden in de chemo.
Ja, ik zit net in de chemotherapie. Ik ben vorige week voor de tweede kuur geweest. Dus in het ziekenhuis, via een infuus krijg ik dan chemotherapie. En dat betekent dat ik daar heel veel klachten van heb. Daar horen natuurlijk bijwerkingen bij. En de meeste mensen die dat in omgeving hebben meegemaakt, die zullen dat herkennen of zelf hebben meegemaakt. Maar dus dat is heel wisselend. Ja.
Ja. Ja. Dus per dag, per uur, de ene moment voel je zoals nu okay, en het andere moment kan je helemaal niks.
Ja, of dan valt ineens de moeheid als een deken over me. En dan kan ik ook echt niet anders dan gewoon gaan liggen. Anders word ik gewoon heel misselijk en dat soort klachten. Maar ik moet wel zeggen, kijk, ik heb nu natuurlijk 2 ervaringen met die therapie. De eerste was heel lastig. De tweede was iets makkelijker, omdat ik toen ook van medicijnen ben gewisseld. Dus kijken echt wel mee in het ziekenhuis van wat past er bij jou, hoe reageer je, wat heb je nodig. En daarnaast heb ik ook een oncologisch fysiotherapeut. Die heb ik van de zomer al ingeschakeld, omdat toen al bekend werd was dat ik met borstkanker te maken had en operatie achter de rug had. En dat helpt mij ook heel erg. Ja, dat is ook een van de, hoe zeg je dat? De dingen die je nog kunt doen, hè, om het een beetje te beïnvloeden. Ja. Het blijven bewegen en zorgen dat je spieren en je conditie een beetje op orde blijven. Voor zover dat kan. Ja.
Wat me nou zo... Sowieso vind ik het dapper dat je dit überhaupt doet hè? Dat we het erover hebben. Want nu gaat het ineens over jezelf. In plaats van dat het over een onderwerp gaat wat je wel natuurlijk super belangrijk vindt en waar je van overloopt. Maar nu gaat het ineens over je eigen situatie. Hoe is dat voor jou om je halve leven bezig te zijn met hoe mensen inzetbaar kunnen blijven, fit kunnen blijven en dan overkomt je dit? Ja, dan gaat het ineens over jezelf.
Ja, heel dubbel eigenlijk. Het is inderdaad wat jij zegt. Van, ik ben mijn halve leven daar al mee bezig. Hè, rondom dit thema. In verschillende rollen. Hè, met veel plezier. En ook wel echt gekeken van wat hebben mensen dan nodig in organisaties. En nu maak ik het zelf mee. En ik merk dat als medewerker me heel bewust maakt. Hè, van hoe kwetsbaar eigenlijk dat voelt als medewerker. En ook wel een inzicht die ik nu heb, is van dat iedereen daar toch wel echt zijn eigen kleur aan geeft. En een manier van, ja, wat is nodig voor mij om dit proces door te gaan? Voor mij werkt het dat ik vandaag hier aan tafel zit om erover te praten. Omdat dat voor mij ook een kans is om weer iets terug te geven. Ook weer te betekenen op dit thema. Maar ik kan me heel goed voorstellen, en dat hoor ik ook wel in mijn omgeving, dat sommigen echt niet aan werk of iets aan dit soort inspanning moeten denken. Dus de persoonlijke behoefte is echt heel erg divers. En dat is denk ik ook het lastigste als een medewerker, omdat er geen... er is geen pad voor of zo. Vanmorgen had ik nog de bedrijfsarts aan de telefoon. En die geeft mij echt wel hulp rondom waar ik naar kan kijken. Maar de bottom line is eigenlijk van pak eigen regie in wat je wel en niet kunt. En zoek naar wat jou helpt om je dag goed te kunnen doen. En je grenzen te
bewaken.
Voor jou
is dit ook. Het is niet zo dat je... Het is je niet eerder overkomen. Je weet natuurlijk zelf ook niet hoe je reageert. Dat lijkt me zo lastig.
Ja, dat is het ook. Toch? En dat maakt ook heel onzeker.
Ja.
Ja, ik vond dat met name in het proces voor de chemotherapie vond ik dat heel onzeker. Want ik had zelf nog een beetje gedacht van nou, misschien kan ik nog wel iets aan werk blijven doen. Hè? Want ik dat soort gevoelens. En toen zeiden mensen wel in mijn omgeving van nou ja, de meeste mensen... kunnen niet werken tijdens de chemotherapie. Maar je kunt je geen voorstelling maken van hoe dat is. Dus dat is eigenlijk alleen maar te doorleven. Hè? En op dat moment te bekijken van wat kan er dan?
Ja. Ja. Hoe was het in die fase voordat je aan de chemo ging? Heeft het toen geholpen dat je nog wel dingen bent blijven doen? Dus daar hoor je natuurlijk ook altijd verhalen over. Dat betrokken blijven bij het werk heel belangrijk kan zijn. Ja. Als dat past. Hoe was dat voor jou?
Dat is voor mij sowieso heel belangrijk. Er zijn een aantal dingen heel belangrijk. Dat is gewoon ook de relatie met mensen houden. De mensen met wie ik samenwerk en heel veel meemaak. Daar vind ik ook heel belangrijk om dat te behouden. Maar het hielp mij ook wel om echt dingen nog te kunnen betekenen. En te kunnen doen. Ik heb ook in de zomer, want toen had ik mijn operatie, moest ik al een stuk loslaten. En voor die tijd kon ik al gelukkig wat overdragen in de zin dat ik het gevoel had van nou, dan komt het ergens goed terecht of zo. En ik had de verwachting dat ik daarna weer kon gaan werken. En toen kwam uiteindelijk toch nog een heel behandelplan achteraan. En daar had ik niet op gerekend. En dat vond ik wel eigenlijk het allermoeilijkste. Want dan komt weer het moment van wat kun je dan overdragen? Waar blijf ik zelf dan op betrokken? Want ik blijf nog wel betrokken. Ik heb nog ook inhoudelijk wel contact met collega's en met leidinggevenden. Omdat ik het toch ook fijn vind om mee te denken zolang dat kan. Zolang ik mee kan denken over strategie of over hoe we invulling kunnen geven aan dit thema voor onze werkgevers. Dan doe ik dat gewoon heel graag. En dat geeft me ook enorme energie ook weer, gek genoeg. Dus ja. Het is ook wel zoeken naar die balans, ja.
Dat lijkt me het ingewikkeld als je je werk zo leuk vindt. En zo, wat ik al zei, het is natuurlijk een beetje een platgetreden woord, passie. Maar ja, jouw ogen nu ook weer gaan gewoon glimmen als je dit over dit onderwerp hebt. Ja. Zelfs in de situatie waar je nu in zit. En je bent ook gewoon hartstikke ziek. Ja. En toch levert je dat energie op. Dat lijkt me ook wel weer heel erg ingewikkeld. Want voordat je het weet, loop je jezelf voorbij natuurlijk.
Nou, dat vind ik het nu het allerlastigste. Want wanneer voel ik mijn grens? En wat is dan precies mijn grens? Want die wisselt dus dag bij dag. Terwijl mijn hoofd eigenlijk veel meer wil. Mijn hoofd wil nog wel even nog contact opnemen met een aantal mensen. Om wat dingen door te spreken. Of ergens bij zijn. Volgende week hebben we met het MT een heel mooie sessie. Over de toekomst rondom onze dienstverlening en onze aanpak. En dan, ja, dan wil ik het liefste daar gewoon bij zijn natuurlijk.
Ja.
Ja. Ja. En dat, ja, dat maakt het dan soms even complex. Ja. Ja.
Erik, jij bent de leidinggevende van Martine. Ik vraag me af of ze dat nou echt zo heel erg ziet. Maar in ieder geval, dan ben je formeel. En vooral natuurlijk gewoon een hele naaste collega. Wat kom jij dan tegen als dit gebeurt? Martine die kwam erachter dat ze borstkanker had. En dat meldt ze je op een gegeven moment. Wat gaat er dan allemaal in werking?
Ja, twee dingen. Kijk, het staat natuurlijk in geen verhouding tot wat Martine meemaakt. Maar ook voor mij als leidinggevende is dat moeilijk en ongemakkelijk. Eén, vanuit mijn rol. Want heb je als leidinggevende niet zo heel vaak mee te maken. Dus hoe ga je daarmee om? Maar ook persoonlijk, inderdaad. Ik ben een leidinggevende, maar ik denk dat we vooral al 5 jaar heel intensief samenwerken. Dus het raakt mij persoonlijk ook. Dat doet me wat als ik haar zo zie. En dat moet je wel combineren. Dus je probeert haar leidinggevende te zijn en daar een professionele rol in te pakken. En aan de andere kant, ze is denk ik ook heel kwetsbaar en persoonlijk. En ook dat soort gesprekken hebben we met elkaar.
Ja. Wat gaat nou eigenlijk vanzelf? Waarvan heb je gemerkt van nou dat... Daar hoef ik geen boekjes over te lezen of hulp bij te vragen. Want dat gaat me eigenlijk gewoon, dat gaat ons eigenlijk heel makkelijk af.
Als je kijkt naar hoe Achmea ook naar dit onderwerp kijkt, die vindt het heel belangrijk dat er mensgerichte aanpak in zit als leidinggevende. Dus dat er echt aandacht is, persoonlijke aandacht. Ja, dat haal je niet uit een handleiding, denk ik. Hè. Dat kun je lezen, maar dat zit, denk ik, daar word je op geselecteerd als leidinggevende. Dus van nature. Ben ik denk ik snel betrokken. En hebben we daar zeg maar echt het goede persoonlijke gesprek en contact over. En dan denk ik, dan leggen we ook kwetsbaarheid op tafel. En proberen we eerlijk te zijn naar elkaar. Dus dat gaat eigenlijk best wel vanzelf.
Maar want de persoonlijke relatie, die hebben jullie gewoon al.
Ja, dat is alsof je met een goede buurman of een goede vriend hetzelfde gesprek voert. Ja. Zo voelt dat ook tussen collega's.
Ja. Ja, en dat ik kan me voorstellen dat andere leidinggevenden die misschien nu luisteren denken, ja, dat zou voor mij wat uitdagender zijn. Want het is natuurlijk voor jullie normaal om zo met elkaar om te gaan, maar dat is natuurlijk niet overal zo. Dat je elkaar zo indringend spreekt en goed kent. Dus dat is prachtig, toch? Ja.
Ja, en dat is ook een bewuste keuze. Want ik bedoel, ik heb heel veel collega's en heel veel mensen in mijn team waar ik leidinggevende voor ben. Dus het is niet zo dat je constant met iedereen dat intensieve contact hebt. Maar het is wel het niveau waar je naar op zoek bent, ook als leidinggevende. Om iemand echt goed te kennen en te snappen. Ja. Ja.
En wat is lastiger?
Nou, wat het lastig maakt is... één, ik moet dat toch ook echt organiseren. Dus ondanks dat ik wel veel aandacht geef en betrokken ben... gaat bij mij het werk gewoon door. Hè? Dus ook als ik even geen contact heb met Martine... Dus ik moet me wel heel bewust zijn dat ik gewoon echt wel frequent en constant ook gewoon organiseer dat ik in contact blijf met Martine. Dus dat is iets waar ik echt op moet letten. En het tweede is wat ik lastig vind is, ik kan niet in haar hoofd kijken. Ik kan niet zien wat zij voelt. Dus het is voor mij heel moeilijk om in te schatten wanneer moet ik haar een zetje geven van nou, dit kan nog wel. Of wanneer moet ik haar afremmen? Waar doe ik goed aan in haar herstelproces? Dat vind ik heel moeilijk.
Ja. En loop je er dan ook tegenaan dat alles, hoe wij zeg maar het georganiseerd hebben, is dat mensen eigenlijk het gewoon altijd doen. Dus ze zijn altijd beschikbaar, ze hebben energie, ze doen hun werk. En de situatie waar Martine nu natuurlijk in zit, is dat het ene moment denkt, nou, ik kan best wel wat dingen doen. En dan een uur later, oh, toch niet. En dus dat is natuurlijk een totaal andere situatie dan... Ze is er eigenlijk altijd en je kan altijd presteren. Je kunt ook voorspellen dat je kunt presteren. Ja, dat is natuurlijk nu niet meer zo.
Ja, dat is een goed voorbeeld, denk ik ook, waar het ongemak wel zit. Of waar het moeilijk wordt. Want aan de ene kant weet ik van Martine dat ze het heel fijn vindt om betrokken te blijven. Dat ze haar rol kan pakken, dat ze impact heeft. En dus denk ik dat het haar ook helpt in haar herstel en in de fase waarin ze zit... Aan de andere kant, en daar zijn we dan ook eerlijk over, zeg ik ook tegen Martine, we kunnen niet op jou bouwen. We hebben belangrijk werk te doen. En de afhankelijkheid dat je het ene uur wel bent of het andere uur niet, Ja, daar kunnen wij ook niet op voortborduren. Dus we moeten soms ook gewoon zeggen, deze dingen gaan we niet samen doen. Of daar moet je niet je tijd aan besteden. Want die afhankelijkheid kunnen we gewoon niet gebruiken. En dat is dan ook eerlijk.
Ja, ja, en het tweede wat ik eigenlijk zat te bedenken is, is iemand als Martine die al zo lang in dit vak zit, die al zo lang rondom het netwerk betrokken is van Centraal Beheer, van Centraal Beheer Open, is zo iemand überhaupt te vervangen?
Ja hoor, heel goed.
Ik ben blij dat jij het antwoord geeft. Ja,
nee, maar het maakt natuurlijk, ik bedoel, dat is niet om Martine nou zo de hemel in te prijzen, ook al is dat wel terecht, maar het maakt natuurlijk uit of je een collega hebt waar je er 6 van hebt en waardoor 1 van uitvalt. Dat is natuurlijk ook super vervelend, maar ja, meer Martines zijn er eigenlijk niet.
Nou, daar ben ik het echt helemaal niet mee eens.
Nou, vertel.
Nee, ik zie, er zijn een aantal de rollen in mijn vak die echt door heel veel mensen kunnen worden overgenomen. En er zijn ontzettend veel mensen in de markt te vinden die het hart hebben voor duurzame inzetbaarheid. Die met het HR-vak ontzettend veel energie krijgen. Ja,
maar die hebben allemaal werk.
Die hebben allemaal werk,
dat is een beetje het probleem. Die zijn er wel, maar
nee,
die hebben allemaal werk.
Dat klopt. Het is natuurlijk een krappe arbeidsmarkt. Dus het is best moeilijk om vervanging te krijgen. Dus als je dat bedoelt, dan klopt dat. En dan is het ook zo dat het ook nog zo is dat ik ook nog op verschillende assen werkzaamheden doe. Dus mijn rol is ook niet zo ergens in een soort van
je bent
vakje.
Toch best wel een bijzonder Zwitser zakmes met allemaal kwaliteiten.
Dat organiseer ik altijd zelf. Dat ik altijd verschillende rollen heb in mijn functie. En dat doe ik ook met heel veel plezier. Maar ja, ik denk dat niemand is onmisbaar en niemand is onvervangbaar. Dus daar geloof ik echt niet in.
Nee. Maar ik ben benieuwd hoe Erik daarnaar kijkt. Want die moet het regelen.
Ja, die moet het regelen, ja.
Nou, kijk, Martine is niet te vervangen. Alleen, want Martine doet het op haar manier. En zij, dat is hoe zij het doet. Kijk, wat jij net zegt, dat is ook een voordeel. Dat jouw werkzaamheden bestaan uit heel veel verschillende rollen en taken. En dus kun je dat ook verdelen. Dus nee, we gaan niet Martine vervangen. Maar we kunnen wel taken verdelen over verschillende mensen. En soms komt er voor een deel ook weer nieuwe mensen bij. Dus dat is wel te doen. Maar ja, ik denk dat we ook wel de afweging maken om dan een aantal dingen voor misschien een periode niet of minder te doen. Want niet alles is zomaar 1-op-1 vervangbaar, inderdaad. Dat is ook waar. En tegelijkertijd betekent dat dus ook weer iets voor andere collega's om ons heen. Want die gaan er opeens taken bij krijgen. Dus ik moet niet alleen op Martine letten, maar ook op andere collega's die er
die
taken bij
krijgen.
Ja.
Ja. Ja, en waar ik dan heel blij mee ben, en dat we eigenlijk in het begin van dit hele proces al heel snel hebben geconcludeerd van alle klant-events, afspraken waar klanten afhankelijk zijn van mij. En dan hebben we het over het HR-netwerk. Dat soort events, dat moet ik niet doen nu. Want daarin schiet ik altijd tekort, even tussen haakjes, omdat ik niet weet of ik het kan waarmaken. Dus mijn focus hebben we heel snel gelegd op de achterkant van de organisatie. Het meedenken, het kijken naar waar gaan we naartoe het komende jaar en de komende jaren met dit thema. En ik denk dat ik daar op dit moment veel meer van toegevoegde waarde ben dan mezelf daarin iets opleggen of verwachtingen scheppen dat ik dat nu kan. Want dat gaat gewoon niet. En dat vind ik met pijn in mijn hart, maar het is wel zo.
Heb je dat dan zelf bedacht of
ja, dat
praten jullie daarover?
Samen zo besproken. Ja, en natuurlijk heb ik dat zelf al wel in mijn hoofd. Nou, volgens mij is dat niet een goed idee als ik dat vast blijf houden. Dat was eigenlijk al in de zomer dat we dat zo een beetje bespraken. Maar we hebben daar wel echt samen overleg over gehad. Ja.
En ook dat is, jij begon straks met het begrip eigen regie. Dat is ook denk ik wat dan ook bij Achmea past. Dus die faciliteert heel veel. Die kan workshops volgen over hoe je omgaat met kanker op het werk. Er is heel veel informatie beschikbaar. Maar eigenlijk zegt Achmea, het is ook een kwestie van eigen regie tussen de medewerker en de leidinggevende. Want het is altijd maatwerk. En kijk of je er samen uit kan komen wat voor jullie past. Want ja, de ene situatie is de andere niet.
Zijn er dingen geweest die jullie samen ingewikkeld vonden, waarbij je toch die andere belangen hebt? Want ik kan me heel goed voorstellen dat jij, Martine, dat er dingen zijn dat je denkt, ja, daar wil ik heel graag bij betrokken zijn, want ik voel de energie opborrelen en daar wil ik bij zijn. En dat Erik zegt, ja, maar het is gewoon niet handig, want...
Ja, zo concreet niet, maar waar ik wel... waar ik af en toe ongemakkelijk van word, is de periode. En daar hebben we het wel eens over, dat we die periode niet kunnen overzien. Omdat ik ben natuurlijk al in juni met dit proces begonnen. En met het idee van, nou, ik kom in september terug. Toen liep het nog een keer anders. En nu heb ik een traject, die chemotherapie loopt door tot maart. En alle seinen wijzen erop dat niet betekent dat ik meteen eind maart weer volledig inzetbaar ben. En dat voelt heel ongemakkelijk. Dat voelt als zo'n lange
periode.
En dat maakt me echt onzeker. Dat ik denk van, oh, maar hoe gaat dat? En dat is dan echt heel erg wat er in mijn proces gebeurt. Is dat ik probeer in hele kleine stukjes te knippen. Dus ik probeer ook in de gesprekken met Erik ook maar weer heel erg te kijken naar nu. Ik heb nu dit behandelplan en dat loopt dan elke 2 weken. En dan knip ik het ook maar weer op. Nou, deze 2 weken gaat het zo, deze 2 weken gaat het zo. En straks hebben we weer een ander chemotraject en dat volgt ook er allemaal. En dan kunnen we ook weer een beetje zien hoe het gaat. Dus ik probeer het maar echt heel klein te maken. Want anders dan wordt die onzekerheid te groot. Dan kan ik niet overzien hoe het volgend jaar zal zijn.
Ik kan me voorstellen dat de onzekerheid is natuurlijk omdat het een lange periode is. Omdat, dit is nu het behandelplan. In maart gaan ze dan kijken of het... misschien doen ze dat tussendoor al. Maar ze gaan natuurlijk ook kijken van, ja, slaat het aan? Werkt het? Heeft het effect wat we hopen? Als dat zo is, dan ben je in maart doodmoe. Dat ben je nu al, maar het is natuurlijk heel heftig voor je lijf. Dus ook fysiek zul je moeten herstellen. Wat is dan de onzekerheid als je over die periode heen kijkt? Want ik vind het verstandig dat je dat niet doet. Maar het gebeurt in je achterhoofd stiekem toch.
En dan is de onzekerheid van, hoe zit ik er dan bij? En ben ik dan in staat om weer goed te reïntegreren op een rol waar ik heel veel plezier in heb? Hoe staat het met mijn geheugen? Hoe staat het met mijn focus? Allemaal vragen waarvan ik denk, ja, dat zou ik zo graag willen beïnvloeden. Maar dat is niet te beïnvloeden, dat weet ik ook. En dan hou ik me vast aan de tips van bewegen en zorgen dat ik fysiek fit blijf. Want dat zou invloed kunnen hebben. Maar dat is niet, dat weten we niet. We weten niet hoe ik straks erbij zit.
Nee, maar dat is één kant. De andere kant is natuurlijk dat, hoe langer het duurt, hoe langer de mensen die nu de taken overnemen, die taken doen.
Ja.
En dat is natuurlijk tijdelijk, is dat oké. Okay, maar gaat het een jaar duren, dan...
Ja, dan moeten er ook andere oplossingen zijn.
Ja, dat is natuurlijk de vraag. Ja. Hè? Dus hoe spreken jullie daarover, Erik?
Nou, ik denk dat de spannendste tijd nog moet komen. Hè. Met name, en daar gaan we vanuit dat als Martine haar behandeling heeft gehad, dat ze zeg maar even haar dossier daar in het ziekenhuis kan sluiten. Maar dan komt er nog een heel lang herstelproces. En je ziet nu wel in onze omgeving dat er ook heel veel aandacht is vanuit collega's van Martine. Nou, natuurlijk allemaal ondersteunend en aardig en goed. Ik probeer daar iets meer... Want Martine is een hele positief ingestelde vrouw. En soms neigt het dan bij wijze van spreken naar iets te optimistische blik op zaken. Ik ben dat eigenlijk van nature ook. Maar ik probeer hier iets meer de soort van het realisme in te brengen. Dus dat dit heel lang gaat duren. Vind ik ook moeilijk. Hè, want ik wil haar juist ook niet uit die positieve gedachten halen. Want die heeft zij ook nodig. Aan de andere kant is het reëel. Maar ik denk dat als zij straks in haar hersteltijd zit, weer aan het werk gaat, dat misschien haar omgeving, collega's, wel weer zullen denken van, nou, ze is er weer, ze kan weer aan het werk. Maar dat ze zelf gaat ervaren van, ja, maar ik ben er nog lang niet, of ik heb de energie nog niet. Dus dan wordt die eigenlijk misschien nog wel veel spannender. Dat is ook wel echt wat ik vandaag heb meegekregen van, let op. Hè, dus dit zijn de fases waar je doorheen zult gaan. Dat kan zo'n werkgever natuurlijk heel goed inschatten, want dat is voor iedereen eigenlijk wel hetzelfde. En dus dat wordt misschien wel de spannendste tijd, ja.
Ja. Ja, en zijn er dan nog vraagstukken over reserveer je de plek die ze heeft tot ze terugkomt en los je het tijdelijk op? Wanneer ga je dat niet meer doen? Dat kan ik me ook voorstellen dat dat een soort, nou ja, hete kroket is waar ik het misschien niet over wil hebben, maar misschien wel over moet hebben.
Ik weet niet of we het er zo expliciet over hebben gehad. Ook dat denk ik is toch heel mensgericht. Dus ik sta maar voor één ding. Natuurlijk is die plek die is van Martine. Martine is er gewoon even niet of minder. Maar die komt gewoon weer terug. Dat is het uitgangspunt. En tot die tijd proberen we het op te vangen. En ja, we vervangen het ook door nieuwe mensen. Dat is dan van tijdelijke aard. En de praktijk, weet je, ook zover kunnen we niet vooruitkijken. Zal uitwijzen of Martine volledig terugkomt of hoe terugkomt. Ja, daar heeft geen zin om daar nu over te gaan brainstormen hoe dat zou kunnen zijn.
Nee, gek genoeg maak ik me daar ook niet zoveel zorgen om een plek. Want ik denk van, voor mij is het belangrijkste dat ik weer gezond terugkom. En ik merk ook wel, nu ik wat meer afstand heb van het werk, dat ik ook wel weer zie dat een aantal rollen mij bijvoorbeeld heel veel energie geven of hebben gegeven. En dat anderen van ik denk van, goh, nou misschien zou ik dat wel wat anders willen als ik terugkom. Dus er gebeurt ook wel wat met mij in het kijken naar het werk. Dus naar hoe zit ik nu in mijn eigen loopbaan. En dat vind ik natuurlijk ook vanuit mijn vak weer heel interessant. Van hoe dat dan werkt.
Want hoe schets dat is voor mij? Kijk je dan als een soort derde persoon naar jezelf?
Ja, en ook
dat lijkt me wel.
Nou, niet zozeer naar een derde persoon of zo. Ik kijk gewoon ook wel naar mezelf en probeer te voelen van, ja, waar, als ik nu met werk bezig ben, waar krijg ik nu dan het meeste energie van? Waar zie ik dan nu dat ik denk van, oh, maar hier moet ik even iets op doen. Of hier, dan gaat er iets in je buik van oh, maar dit moet ik even brengen of zo.
Dat is natuurlijk wel bijzonder als je als energie, nou ja, je bent een enorme energieke vrouw. Dat ben je nog steeds, ook zoals je nu hier zit. Maar energie is natuurlijk nu een heel schaars goed voor jou. Is dat dan ook een manier om nog beter te voelen waar je echt heel blij en energiek van wordt en wat je echt heel belangrijk vindt in je werk?
Ja, en ik ben ook wel benieuwd of me dat tot nieuwe keuzes laat maken. En dat vind ik heel interessant. Ja, dus dat is dan even een beetje reflectie en kijken naar hoe zit ik erin.
Ja, ja. Wat ik zo graag van jullie allebei wil horen, want dit is natuurlijk een bijzondere situatie. Iemand die verstand heeft van duurzame inzetbaarheid, die zelf tijdelijk niet inzetbaar is of veel minder inzetbaar is. Dus ik ben wel benieuwd hoe jullie door, nou ja, alle modellen, systemen die Centraal Beheer natuurlijk zelf ook heeft bedacht, hoe je dan eigenlijk naar jezelf kijkt. Dat lijkt me best wel maf en dat hoor je zo.
People Power met Glenn van den Burg.
Ik zit aan de keukentafel bij Martine Bolhuis met Erik Petersen. We praten over ik kreeg echt mijn mond bijna niet uit. Ligt dat aan mij of hebben jullie er ook last van? We praten over Martine de ziekte, want die heeft borstkanker. Die wordt daarvoor behandeld. Achmea, dat is natuurlijk een hele goede werkgever waar heel veel dingen heel goed geregeld zijn. Ik ben wel benieuwd. Als dit gebeurt, in dit geval ben jij ziek geworden, Martine. Wat gaat er dan allemaal in werking? Wat gebeurt er dan? Misschien bij jou beginnen, Martine. Aan wie meld je dat überhaupt?
Nou, ik heb het gewoon meteen aan Erik gemeld, geloof ik. En aan de collega's. Volgens mij ben ik daar maar gewoon begonnen. En,
moet je dat nog aan iemand anders melden?
Ik heb dat zelf niet gedaan. We hebben het daar wel even over gehad. En toen zei jij, Erik, van nee, dat regel ik even voor je.
Ja, dat is
ziek melden, hè?
Gewoon. Dat is gewoon een administratief klusje, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, ja. Ja, en nogmaals, en dat hebben we natuurlijk straks ook over gehad. En dan is het een kwestie van, zeg maar even eigen regie. Laten wij vooral dialoog met elkaar hebben, Martine en ik, over hoe we met die situatie omgaan en wat wel kan en wat niet kan.
Maar ja, je weet dat ze geen griepje heeft. Dus het is niet ziek melden, sinds verkouden. Tenminste, sowieso mag je dat helemaal niet eens vastleggen volgens mij als werkgever. Dan krijg je weer dat soort rare dingen. Maar er is echt wat aan de hand. Werkt het dan anders?
Nou, het werkt in die zin anders. Is dat je niet kunt inschatten hoe lang het gaat duren. En tegelijkertijd weet je ook dat ze wel kan werken. Maar je weet niet precies hoeveel en hoe lang. Dus het is toch eigenlijk niet op voorhand in te vullen. Om maar zo te zeggen, administratief gezien, hoe lang iemand eruit is. Maar ja, nadat ze het gemeld heeft, veranderde er in eerste instantie niets. Want Martine was gewoon aan het werk. En dus zul je per week moeten kijken hoe lang houden we deze situatie.
En meld je dat dan nog aan je HR? Jullie hebben vast een soort business partner structuur met HR-mensen. Bespreek je dat met...
Ja, zeker. Dus dat wordt netjes vastgelegd, bijgehouden. En natuurlijk heb je daarna dus ook achter Achmea allerlei professionals die je daarbij zou kunnen ondersteunen. Dus en dat is ook wel, vind ik fijn om te weten. Dus Martien en ik hebben een intensieve, goede relatie. We zijn met elkaar goed in gesprek over die situatie. Maar er kan ook een moment zich gaan voordoen dat we het niet met elkaar eens zijn, omdat Martine vindt dat ze misschien niet zou kunnen werken of minder zou kunnen werken. En ik heb het gevoel dat dat wel kan. Ik kan het makkelijk zeggen, want het is in de praktijk nu vaak andersom, dat ik Martine eerder moet afremmen dan dat zij zegt, ik kan niet werken. Maar zo'n situatie kan zich voordoen. En ja, dan zou ik kunnen zeggen, dan komen wij er niet uit. En dan hebben we professionals om ons heen zitten, een bedrijfsarts die ook gewoon kan toetsen waar iemand staat, zowel mentaal als fysiek. Of zij wel of niet in staat is om de dingen te doen. En dan hoeft dat niet tussen ons in te liggen. Dat is heel, heel fijn.
Ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat jullie soms elkaar aankijken en denken, we weten het eigenlijk gewoon even niet. Ja. Toch? Dus je kunt het natuurlijk niet met elkaar eens zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt, ja, hoe gaan we dat eigenlijk oplossen?
Ja, dat hebben we ook regelmatig. Ja? Wel gesprek. Ja,
zeker.
Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Ik weet het niet, ja.
En dan?
Nou ja, soms dan blijft het daar ook bij. Hè? Want wat ik net ook noemde in het voorbeeld van het verder wegkijken. Ja, dat weten we gewoon niet. Hè? Dat zijn toch wel vaak ideeën. Of het gesprek over vervanging. Daar hebben we natuurlijk wel concreet elkaar gevonden. Dus dat loopt dan wel.
Dan ligt er een basis aan vertrouwen, denk ik. Hè? Dus dan heb ik vertrouwen in Martine dat zij het doet waarvan wat goed is voor haar als persoon, maar ook voor het werk. En andersom, Martine, vertrouw in mij dat ik daar haar niet in oversla. En dat we geen dingen doen die niet goed zijn in deze situatie. Dus ja, daarin vertrouwen we elkaar, denk ik, volledig.
Nou kan ik me voorstellen dat door de jaren heen heb jij natuurlijk allerlei dingen gelezen, gehoord. Modellen, ook modellen die jullie zelf gebruiken binnen Centraal Beheer en Centraal Beheer Open. Dat je daar misschien heel anders naar kijkt of dat je denkt, nou, dit heb ik jarenlang verkondigd, maar het slaat nergens op. Of juist andersom, nou, ik vond het al een mooi model, maar ik merk nu nog veel beter dat het werkt. Is dat gebeurd?
Ja, in zekere zin wel. En ik merk dat met name op het model van de vier niveaus van vertrouwen. Daar hebben we het ook al eerder over gehad. En ik hoorde Erik dat net ook zeggen over het niveau van leidinggevende medewerker. Dat is een van de belangrijke elementen voor vertrouwen. En ook om het verschil te maken op duurzame inzetbaarheid. Dus wanneer komt een medewerker in beweging? Daar hebben we echt dat vertrouwen voor nodig. Maar er zijn er nog drie. En één daarvan is zelfvertrouwen. Ja, dat merk ik ook nu we het hier over hebben vandaag. Maar ook in de gesprekken die ik voer met andere vrouwen en mensen die uitvallen. Dat de basis van zelfvertrouwen heel veel uitmaakt. Of je het geloof hebt dat je weer een stap verder komt. En de derde is de organisatie. Is het gedrag van de organisatie consistent? Dus het beleid wat Erik net ook vertelde over hoe Achmea erin zit. Is dat ook zichtbaar? Zijn er voorbeelden van? Zien mensen bij andere medewerkers dat gebeuren? Weet je wel, is er genoeg basis voor dat ook echt zo werkt als het aan de hand is? En de vierde gaat over de samenleving en de arbeidsmarkt. Want hoe wordt er gesproken over mensen die ziek zijn? Is daar een arbeidsmarkt voor? Kunnen we werken en kanker hebben of andere aandoeningen? Is dat een onderwerp van gesprek? Of sta je dan naast de arbeidsmarkt? En dat is ook eentje die heel belangrijk is voor uiteindelijk voor het vertrouwen om mensen weer in de job te krijgen, te reïntegreren. En dat merk ik. Dat is toch wel een soort kapstok voor mij geworden in de loop van de jaren. Dat als je werkt aan die vier niveaus. En daar kun je als werkgever ook heel veel invloed op hebben. Om ze zichtbaar te maken. Dan help je mensen ook om in hun duurzame inzetbaarheid langer te kunnen werken.
Ja. Nou ja, volgens mij ben je redelijk tevreden over je leidinggevende, toch? Anders zou hij hier niet zitten.
Nee, ik heb hem uitgenodigd. Hè? Hij is welkom. Hij mag nog een keer komen.
Ja.
Ja.
Ja. Collega's, hoe doen ze het?
Ja, leuk. Ja, ja, heel fijn. Ja.
Ja, we hebben hier volgens mij we hebben theegedronken wat je van collega's hebt gekregen. Nee, dat staan er ook kaartjes. En,
ja. Ja, ja, klopt. Dat is goed. Ja, ik krijg heel veel aandacht van collega's via verschillende kanalen, appjes, bloemen, noem maar op. En dat doet iedereen op zijn eigen manier en dat kan ik heel erg waarderen. En ik heb zelf nu een beetje het idee geopperd om elke keer een soort van update te geven. En dat doe ik dan naar collega's om ze even een beetje bij te praten, maar ook om het contact te houden en ook dat ze het niet altijd van een ander horen. Hè? Dat is ook wel fijn. Dat ze ook het gevoel hebben van, oh, ik kan gewoon Martine even terugappen of gewoon bereikbaar.
Ik moet heel eerlijk zeggen, want je stuurt hem ook heel lief naar mij.
Dus ja, collega.
Ik voel me enorm collega. Het helpt mij enorm.
Ja?
Nou ja, enerzijds omdat je dan weer actief op mijn netvlies bent. He, dus het zorgt er ook voor dat ik gewoon weer even heel bewust aan jou denk. Maar het maakt het ook makkelijker. Want het is natuurlijk best wel beladen allemaal.
Ja, en, dat merk ik
en,
ook.
Ja, weet je, je gaat toch al heel snel dingen invullen van ja, zit ze er wel op te wachten? En stoor ik er dan niet? En heeft ze er wel zin in dat ze elke keer te horen krijgt van nou, hoe is het nou met je? Ja. En het grappige is, omdat jij die update stuurt, hoef ik eigenlijk niet meer in dat moment niet meer te vragen hoe het met je is. Want dat staat er al in. Ja. Dus kun je echt gewoon over andere dingen hebben. En dat is volgens mij ook wel prettig voor jou.
Nou, dat vind ik fijn dat je dat zegt. Want dat hoop ik ook dat het dat brengt. Want ik weet ook uit mijn eigen ervaring en met andere mensen die ziek zijn, dat het soms echt heel lastig is om een gesprek te beginnen. En wat vraag je dan? Jij begon mooi met hoe is het?
Ja, ja.
Geen idee. Ja. En soms dan weten mensen dat ook gewoon echt niet. En dat, dus ik hoop ook dat daarmee een stukje ijs gebroken wordt. Maar dat we wel gewoon contact goed houden. Ja, vind ik belangrijk.
Wat mis je nou het meest? Want voor mij is het heel lang geleden dat je zo lang niet uren per dag aan het werk was.
Ik zou zeggen, dit mis ik het meest.
Nou, ja.
Nee, ik zat er net over na te denken. En ik denk, we hebben het heel vaak ook over werkgeluk. Hè? En voor mij heeft werk een hele belangrijke rol in mijn leven. Heeft dat altijd al gehad. Ik vind het heel fijn om te werken en dat te doen. En ik dacht van, ja, wat mis ik daar dan het meest in dat werk? En dat zit er toch wel heel simpel. En dat is een van de 7 elementen van werkgeluk, is ertoe doen. Ergens aan bijdragen. Meedoen. En ja, dat mis ik. Ja. Dat is het. Nou, en ik hoop dat ik vandaag weer een beetje kunnen bijdragen.
Nou ja, enorm volgens mij, toch?
Ja. Ja. Leuk, dankjewel.
Ja. Nou ja, het mooie is natuurlijk wel dat je, en ik denk dat je dat heel slim doet door wel op momenten mee te denken. Want dat is natuurlijk iets waar je ook zonder kan. Maar wat wel heel veel waarde heeft voor jezelf en denk ik voor de mensen met wie je meedenkt ook. Een stuk iets wat veel makkelijker in te plannen is dan al die andere dingen die je altijd hebt gedaan.
Ja.
Dus dat vind ik wel heel slim dat je dat doet. Ik dank jullie zeer. Ik vond het best spannend. Maar moet je heel eerlijk zeggen. Ik dacht, ja, wat gaan we nou weer doen? Maar ook heel mooi. Heel fijn dat je met dit idee kwam, Martine. En namens alle luisteraars van People Power natuurlijk heel veel sterkte. En wij hopen natuurlijk met z'n allen dat alles wat bedacht is om jou weer gezond te krijgen, dat dat gaat werken.
Ga ik voor. Dankjewel.
Erik, ook bedankt.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Na het gesprek met Martine Bolhuis heb ik gevraagd aan Machtel de Bond. Zij is directeur van Care in Company en een expert op het gebied van werk en kanker. Gevraagd om te luisteren naar het gesprek. En ik spreek haar om even te kijken hoe dat nou in de breedte zit eigenlijk van dit onderwerp. Machteld, wat fijn dat je tijd voor ons hebt willen maken. Over hoeveel mensen hebben het eigenlijk per jaar zo'n beetje die te maken hebben met kanker en die werken?
Ja, dat is best een groot aantal. Dat aantal ligt rond de 45.000 diagnoses in de beroepsbevolking. Ja, dan heb ik dus in de beroepsbevolking, dus dat zijn mensen in de leeftijd van 15 tot pak een beet 67 jaar.
Ja.
Waarvan niet allemaal gezegd is natuurlijk dat die daadwerkelijk aan het werk zijn. Maar ja, het is wel een bijna de helft van, nou, iets minder dan de helft van het aantal diagnoses wat we in Nederland kennen.
Ja. Ja. En wat is dan de rol van werk tijdens het behandelproces en het herstel daarna?
Ja, dat is natuurlijk een duivelse grote vraag. Want het verhaal van Martine illustreert ook heel duidelijk dat voor iedereen totaal anders is. Kijk, het thema kanker en werk is natuurlijk de afgelopen jaren met name zich gaan focussen naast eerst het stigma weghalen dat het eigenlijk niet mogelijk is om met kanker te werken. Naar wat kan je nog wel op het moment dat je zo'n diagnose hebt. Maar daar zit natuurlijk verschrikkelijk veel nog tussen. Dus dit is, het belangrijkste is dat je nog steeds vanuit één specifieke vraag kijkt naar wat kan iemand en wat wil iemand. Wat is de rol van werk voor deze persoon. Maar daarnaast is het ook ontzettend belangrijk om toch wel even met elkaar door te akkeren als werkgever en werknemer. Het liefst ook aan de voorkant, voordat het je überhaupt overkomt, dat je te maken krijgt met dit thema op de werkvloer. Wat toch wel specifieke aandachtspunten zijn in relatie tot het ziektebeeld en behandelingen van kanker. En het werkvermogen wat je dan met je werknemer wil bespreken.
Ja.
Wat ik daar eigenlijk over wil zeggen nog. Kijk, kanker is natuurlijk niet één ziekte. Hè? Het heeft enorm veel verschijningsvormen. Meer dan 200. En alles heeft ook een eigen prognose. Mensen kunnen er weer van herstellen. Met zicht op curatie worden behandeld, zoals dat heet. Mm-hmm. Maar mensen kunnen natuurlijk ook niet meer herstellen. En dan met een uitgezaaide vorm wellicht nog heel lang een goede kwaliteit van leven ervaren. Ja, dan is het maar net de vraag. Wat willen mensen in relatie tot werk dan nog heel erg graag blijven doen? Maar ook wat kunnen ze doen? En typerend voor kanker is ook, en dat hoorde ik heel duidelijk ook weer terug in hoe Martina dat nu ervaart. Dat behandelingen met name zo ziekmakend zijn. En dat je ook niet weet hoe je daar in relatie tot je werk doorheen gaat. En wat het voor effect heeft op jouw inzetbaarheid als je al overweegt om te blijven werken tijdens behandelingen. Maar ook wanneer je klaar bent met je behandelingen en je eigenlijk op het dieptepunt van je energie zit. Hoe kom je dan weer terug? Hoe bouw je dat goed op?
Ja,
dat is in de glazen bol kijken. Dat kan niemand. Dus het is wel belangrijk dat je daar op de werkvloer zicht op hebt. Of in ieder geval van doordrongen bent. Dat die grilligheid van ieder verloop van iedere werknemer totaal verschillend kan zijn. Maar wel uitgaande van het feit dat het altijd staat voor een langdurig traject van behandelingen en ziek zijn.
Ik kan me voorstellen hè, dat het gesprek is dus heel belangrijk. In contact met elkaar zijn, regelmatig daarover spreken. Dat is nog niet zo makkelijk, maar daar zullen we het zo nog wel even over hebben. Wat zijn nou aannames die er gemaakt worden bij werkgevers, bij leidinggevenden, waarvan jij zegt van ja, daar moet je echt mee oppassen?
De belangrijkste aanname is dat je er in eerste instantie van uitgaat dat werk wel het laatste is waar een werknemer aan denkt op het moment, of een medemens laat ik zeggen, aan denkt op het moment dat je zo'n diagnose kanker over je heen hebt gekregen en dus in een totaal verkeerde film bent gestapt. Het is natuurlijk altijd, er wordt wel eens goed bedoelde verwaarlozing genoemd. Dat je eigenlijk iemand meteen een soort van ontslaat van alle verantwoordelijkheden vanuit bezorgdheid. He, dus je meldt je ziek, ga naar huis. Je zult wel wat anders aan je hoofd hebben. Maak je over ons en het werk geen zorgen. Maar dat kan natuurlijk ook totaal averechts effect hebben. Kijk, wat ik me altijd realiseer, en dat probeer ik binnen werkgever, binnen organisaties ook altijd naar voren te brengen. Weet dat je als leidinggevende, dat hoorden we ook in het verhaal van Martine en Erik, als leidinggevende ben je vermoedelijk een van de eerste die dit bericht uit monden van je medewerker in dit geval hoort.
Ja.
Want het eerste wat door je hoofd gaat is, jeetje, Nina zegt, dit overkomt me nu, dat hoor je in het ziekenhuis. Hoe ga ik dit nou aan mijn omgeving vertellen? En ik moet morgen iets met dat werk. Dus je bent in een totale shock vaak dat gesprek aan het voeren met je leidinggevende. Vind je het gek dat die dan in eerste instantie denkt, mijn hemel, ja, dit is een levensbedreigende ziekte. Dit is wel zo groot. Daar past werk vast niet in.
Mm-hmm.
Wat dan natuurlijk heel begrijpelijk is dat je dat die compassievolle zorg die je dan hebt als leidinggevende, dat hoeft niet voor de rest van het traject op deze manier te worden ingevuld. Met andere woorden, het kan zijn dat iemand even een paar dagen nodig heeft om te zeggen, jeetje, ik moet hier even over nadenken. Dat geldt ook voor die leidinggevende. Wat wil ik nou? Wat heb ik nodig? Hoe gaan we dit met elkaar doen? Daar een stukje rust in bouwen. En iedere keer opnieuw weer, gedurende zo'n lang traject, herijken. Wat gold eerst? Is dat nog steeds opportun? Wat doet voortschrijdend inzicht? Hoe zit je er nu in? Zeker in zo'n diagnosefase weten we inmiddels, dat is vaak, het is natuurlijk heel acuut, maar dat duurt een paar weken, nog aanvullende behandelingen. Vaak weet je nog niet eens op het moment dat je aan je werkgever vertelt wat de volle omvang is.
Ja,
nee, want als iemand zegt ik heb kanker, weet je nog helemaal niks. Dat soort elementen zijn natuurlijk ontzettend belangrijk om door te akkeren, dat je ook realiseert dit houdt in dat we heel dicht tegen elkaar moeten blijven schurken. Dus die directe aanname, want dat was je vraag, werk zal wel geen onderdeel zijn van dit hele proces. Ja, dat maakt, dan doe je jezelf als werkgever ook tekort.
Ja.
Want daarmee zet je eigenlijk iemands talenten in de ijskast. En dat hoeft helemaal niet.
En die leidinggevende, want ik hoor jou eigenlijk zeggen, en dat heb ik ook een beetje uit het gesprek met Martien en Erik teruggehaald. Weet je, die hadden al goede gesprekken met elkaar. Martine is natuurlijk een in die zin een bijzondere werknemer die kanker krijgt, omdat dit haar onderwerp is. Hè? Dus die zit, die denkt er toch al anders, denk ik, over na dan de gemiddelde werknemer. Maar ik kan me ook voorstellen dat als dat je dit gebeurt en denkt, zo goed kennen we elkaar niet. Zulke diepgaande gesprekken hebben we eigenlijk normaal nooit. Hè? Dat je echt bij dat samen, dat in contact zijn, dat je daar hulp bij nodig hebt. Van hoe doe ik dat? En hoe kom ik inderdaad, hoe kom ik over mijn eigen gevoel heen? Van ik wil je eigenlijk bij wegrennen. Wat ik me ook goed voor kan stellen, dat een soort emotionele oerreactie van je is.
Ja. Ik vind het ook heel goed dat je dat zo omschrijft. Want zo is het voor heel veel leidinggevenden wel. Nou ben ik natuurlijk altijd wel zoekende naar, kun je deze specifieke vraag van een specifieke leidinggevende ook in de context van een organisatie plaatsen. Wat ik leidinggevende gun en ook organisaties gun en alle stakeholders die binnen die organisatie werken, is dat ze niet wachten met nadenken over dergelijke thema's. Als iemand van mijn team nu een live event ervaart, of het kanker is of een andere ernstige levensgebeurtenis. Wat doen wij dan? Wat voor werkgever zijn wij dan?
Ja.
Nou, in heel veel situaties waarbij wij organisaties mogen adviseren, zien we dat er een ontzettende behoefte is aan wat jij nu ook aangeeft. Hoe geven we nou het beste vorm aan het managen van zo'n traject vanuit onze rol als leidinggevende? En dan is de eerste stap, is hoe voer ik dat gesprek? Hoe voer ik een goed gesprek en waar moet het aan voldoen?
Ja.
En het belangrijkste wat daarbij zou kunnen helpen, we hebben een paar jaar geleden meegewerkt aan het ontwikkelen van een gesprekshulp werk en kanker. Het is een heel klein overzichtelijk boekje. Is te vinden op kenniscentrumwerkenkanker.nl, ook te downloaden. En wat je daar kunt vinden is eigenlijk aan de hand van de fase van de ziekte en de behandelingen die iemand doormaakt, wanneer bespreek je nou eigenlijk wat? En hoe doe je dat nou? Hoe blijf je nou in contact? Hoe voer je dat gesprek? Nou, het lastige hierin, en dat is fantastisch geïllustreerd in het gesprek wat je voerde met Martine en Erik, is het feit dat wanneer je elkaar als leidinggevende medewerker al heel goed kent en al een vertrouwensband hebt en ook weet van elkaar, hoe zitten we in het werk? Wat vinden we belangrijk? Wat betekent werk voor jou? Dan hoef je dat gesprek niet meer te voeren. Maar in heel veel situaties zie je dat mensen gewoon vanuit een totale andere focus met elkaar dit gesprek in moeten gaan. En dan denken, ja, moet ik nou doen wat die bedrijfsarts zegt? Moet ik nou, we zitten toch in die squeeze van zo'n wet. Dus dat duurt ook 2 jaar. En dan moet iemand wel weer in. En ja, dan gaan we het een beetje blauw aanvliegen. Terwijl eigenlijk is het allerbelangrijkste dat je probeert om aangesloten te blijven bij je werknemer. En het enige wat je hoeft te vragen is, wat heb jij nodig? Het attenderen van iemand op het feit, je hebt je eigen regie. Ja. En medewerkers zijn natuurlijk ook binnen alle stramine die we hebben. Die hebben eigen regie. En die vraag die is iedere keer weer belangrijk om te stellen. Dus we hebben 2 weken geleden besproken, toen zat je er zo in. Is dat nog zo? Geldt dat nog zo? Wat wil je nu? Wat heb je nodig? En dat geldt over van alles. Hè? Ook hoe wil je dat collega's met je omgaan, bij wijze van spreken. Wat wil je delen met ze? Wil je aanhaken bij een teamsoverleg online of juist niet? Alles.
Ja,
en dat moet je met elkaar gaan doorakkeren. Ja.
Super handig. Kenniscentrum Werk en Kanker. Ik zal ook zorgen dat de link op onze website staat bij deze aflevering van People Power. Altijd handig zo'n boekje als gespreksulp. En natuurlijk de tips van jou, Machtel de Bond van Caring Company. Dankjewel voor jouw expertise.
Ja, dankjewel. Graag gedaan.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.